Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 12, vers 49 tot en met 59. Lucas 12, vers 49 tot en met 59. Door te zingen psalmen, psalm 18, vers 1. Psalm 88, vers 1 en 11. Psalm 22, vers 6. Psalm 123, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 12, vers 49 tot en met 59. Door te zingen psalmen, psalm 18, vers 1. Psalm 88, vers 1 en 11. Psalm 22, vers 6. Psalm 123, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voorrecht met het zingen van psalm 18 en daarvan het eerste vers. Psalm 18, vers 1. Betrouw op God. Hij is mijn schild in het strijden, de horen mijns heils, mijn hoog vertrek in lijden. Kan riep den Heer, wiens lof mijn hart vermeld, en werd verlost van vijands boos geweld. De dood bracht mij geboet in nare streken, bij Belials verschrikkelijke beken. Een helse band was om mijn heup gehecht, en door de dood mij strik op strik gelegd. Het eerste vers van psalm 18.
Thank you.
Schriftlezing gemeente vindt u in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 12e hoofdstuk, vanaf het 49e vers. Lucas 12, vers 49. Tot en met het einde, het 59ste, Lucas 12, vers 49 tot en met 59, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen, en wat wil ik, indien ik het alreede ontstoken is? Maar ik moet met één doop gedoopt worden, en hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Meen gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in 1 huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den vader. De moeder zal tegen de dochter, en de dochter tegen de moeder. De schoonmoeder tegen haar schoondochter, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En hij zeide ook tot de scharen, wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gij lieden, er komt regen, en het geschiet alzo. En wanneer gij den zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij, er zal hitte zijn, en het geschiet. Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels, weet gij te beproeven, en hoe beproef gij deze tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet hetgeen recht is? Want als gij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doe naastigheid op den weg om van hem verlost te worden, opdat hij misschien u niet voor den rechter trekken, en de rechter u den gerechtsdienaar overleveren, en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult vandaar geenszins uitgaan, totdat gij ook het laatste penningsken betaald zult hebben.
Vergrootmoedig ons voor het heilige aangezicht is hier in een gemeenschappelijk gebed. Zo mogen we andermaal komen onder het heilig evangelie woord van vuur, van verwoesting en van verdelging, om in die weg ook weer te bouwen, om in die weg op te richten, om in die weg uw eeuwig voornemen uit te werken. Heere, dat we het verstaan mogen, ach, het is alle eeuwen door niet anders geweest dan in onze dagen. We hebben het zo even nog gehoord uit de mond van uw zoon, die het zijn gehoor ook moest voorhouden. Gij verstaat niet de tekenen der tijden. Gij verstaat niet het woord. Gij verstaat ook mijn komst niet. Wat verstaat de mens wel? Nu ja, veel. Zeer veel als het gaat over de zaken van hier en nu. Tenminste, voor zover het hem direct in zijn belangen kan dienen of schaden, dan heeft hij daar wel kennis van. Maar zo gauw het gaat over de zaken van de eeuwigheid, als het gaat om de zaken van u en van uw kerk, dan is er alleen maar verdwaasdheid en verblindheid, onkunde, ja, felle tegenstand. Hierin kunnen we ook zo vanmiddag wel zeggen. We kunnen dat in het woord ook aantreffen dat dat zo is. We kunnen het om ons heen ook nog wel opmerken. Maar dat het nou eens van binnen is gezien hoe dwaas en hoe blind we eigenlijk zijn. En dat wij niet verstaan de dingen die des Geestes God zijn. En dat we dan niet gelijk aan dat met een tekst afplakken. En zeggen nu ja, dat zal ook alleen de geestelijke mens verstaan. Dat is ook zo, maar dat nou een waarheid is. Dat we nou een ongeestelijke mens en een vleeselijke mens zijn. En een verdoemelijk mens zijn. Dat raakt ons niet. En hier, mag dat nou eens raken vanmiddag. Als we zeggen vanmiddag, ik versta het niet. En het raakt me ook niet, het gaat allemaal voorbij. Dat dat nou eens de nood mag worden. Nood omdat er geen nood is. Dat is toch bij ons allen van nature de zaak. Er is geen nood. Laat dat de nood mogen zijn. Maar ach, we weten wel, we kunnen het zo nog wel benoemen. Maar ook dat zal ons niet verder helpen. Wat is het toch een ontzaglijke zaak, heren. Van de mens uit zo onmogelijk. En dan voelen we ook en dan verstaan we ook dat het van die andere kant moet komen. Maar u bent het niet verplicht. En zo zou u ook alles hier in Vriezenveen kunnen laten liggen zoals het ligt. En dan zou er in de grote eeuwigheid nooit één ziel uit ons midden kunnen zijn die u daarover enig verwijt zal doen toekomen. Maar dan zal iedereen moeten zeggen, dat was rechtvaardig om ons voorbij te gaan. Heere, niets en niemand, het vraagt niet naar u, het wil ook niet van u gediend zijn. En heren, nu staan we ook in deze middagdienst hier te zamen met dit volk voor uw heilig aangezicht. We zitten, we staan en we leggen onze zaak voor, terwijl we diep in ons hart beseffen dat we de zaak niet genoeg kunnen bevatten om u voor te leggen. Heren, of je nog in ons midden zou willen werken. Wat we ten diepste niet willen, nog zouden willen bekeren, ons allen tezamen te sterk zou willen worden, waar we ook er geen lust en geen zin aan hebben. Heer, een onwillig volk, wat moet u daarmee? En dan blijft er maar één zaak over. Heer, dat is toch alle eeuwen door voor uw kerk de oplossing geweest, die in de banden kwamen, die zichzelf nooit konden bevrijden, die het ook geleerd hebben dat zich nooit konden stellen op die plaats waar gij nog uw genade zou kunnen kwijtraken, dat ze nou al te samen geleerd hebben dat het zo'n eenzijdig en zo vrij en zo'n soeverein werk is dat u zegt, ik wil. Nee, gij wilt niet. gemeente van Vriezenveen, maar ik wil. Ik wil en gij zult. Ik wil en zij zullen. 1, 2, 10 allemaal vanmiddag. Heer, het is alles. Een wenk van uw alvermogen. En zou u dat nog willen doen? O, hier ook nog gebed willen geven bij degene die het van u geleerd hebben. Te bidden, te smeken, te kermen. Die iets weten van Belials narenstreek. Die iets weten van hetgeen wij hebben opgezongen op Psalm 18. Heer, maar die daarin ook hebben gezien dat daar de borg wordt getekend. Die nou gedaan heeft wat een mens niet kan. Die gewild heeft wat een mens niet wil. Een eeuwige verlossing bereid. En die schenken aan het desdoods schuldig en verdoemelijk zondagsvolk. Heer, in de banden te lopen en niet te bemerken. In de banden te komen het wel op te merken, ons er niet uit te kunnen verlossen. Heer, van begin tot eind is het uw werk. U wilt daar de prediking nog voor gebruiken. Die mag nog uitgaan onder ons en in ons midden. Heere, mag u ook vanmiddag kracht doen. Die prediking kracht doen ook op de zielen van de kinderen en van de ouderen, maar ook degenen die thuis met ons meeluisteren. Heere, wat zou toch een godswonder zijn vanmiddag, als er hier en daar geveld werd, die de pijl van binnen zo diep gevoelen, die eraan rukken, maar het er niet meer uit kunnen krijgen. De weerhaken die het onmogelijk maken, dodelijk getroffen. Daar worden sterven en God ontmoeten. En dan kan het nooit meer van s mensen zijde. Heere, verblijd nog eens uw kerk op aarde met die wonderen. Dat je nog vijanden komt te vellen. Maar dan ook, als daar uw tijd is gekomen, verlossing gaat bereiden. In de onmogelijkheid een weg gaat banen. In de dood het leven nog gaat schenken. Heere, opdat er weer eens één, ja, meerdere kon het zijn, vele worden toegebracht. Tot diegenen die nou dat nooit op kunnen. Die het niet klein kunnen krijgen, zeggen we wel eens. Ach, Heere, die gaan zien dat het alleen maar groter en groter en groter wordt. En dat het daarom alleen ook een eeuwigheid zal moeten zijn. Om iets daarvan op te kunnen en het nooit op te krijgen. Heere, dat grote wonder. Omgezien hebt gij van eeuwigheid naar een arm volk dat u geen blik waardig keurde. Opgeraapt hebt ge mensenkinderen die van zichzelf tot u niet konden terugkeren. Verblijd ons ook op aarde, Heere, nog eens met dat wonderwerk. En ook bij vernieuwing nog eens te mogen geloven dat u dat nog eenmaal hebt gedaan in ons leven. Als het nu zo ver weg is, als er geen geloof meer is in de oefening, alles zo dood ligt. Maar we lopen nog, lichtmatig. We luisteren nog, we zijn er nog. Maar Heere, het raakt niet, het smaakt niet. En dan weer de vinger naar onszelf te moeten wijzen. En de haper te mogen opspeuren. Omdat wij u hebben verlaten. Dan wordt het vanmiddag, Heere, toch een dienst. Waar de duivel alleen maar ongenoegen aan beleeft. Waar uw engelen zich over verblijden. En uw kerk op aarde verheugd over mag wezen. Zou het het zo nog willen werken en alles geven om te spreken en te luisteren. De verklaring van uw dierbaar woord en getuigenis. En de geloofsbelijdenis van de kerk die daarop is gegrond. Wil het nog verklaren voor de harten van jong en oud. En geef nog waarachtige bekering in het midden van ons, Heere. En werk nog uit uw voornemen. En breng ze nog toe. Die eeuwig u te voet zullen vallen. Een kroontje zullen neerwerpen aan uw heilige godsvoeten. Om eeuwig dat wonder der wonderen te aanbidden. Omdat gij het hebt gedaan. Gedenk ons zo tezamen. En dat alles om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling is de 15e zondagsafdeling. Handelend van het lijden en sterven van Christus Jezus. Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen en antwoorden 37, 38 en 39. Waar wij lezen. Vraag 37. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? antwoordde dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Vraag en antwoord 38. De vraag waarom heeft hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord: opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechten veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zal bevrijden. En de laatste vraag van zondag 15. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Antwoord, vraag 39, ja het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover de lezing van zondag 15 van de Heidelbergse catechismus. Zoals gezegd, handelt van het lijden en het sterven, bijzonder de kruisdood van de zaligmaker. Geliefde, door vuur verlost, uit vuur verlost. Zondag 15. Door vuur verlost, uit vuur verlost. Ongetwijfeld denkt u ook aan de prediking van dit morgenuur. Dat vuur dat toch duidt op de toren van God. Geliefde, alvorens daartoe met de hulp des Heeren over te gaan, wilden we nog met elkaar zingen van Psalm 88. 88, eerste en elfde vers, 88 vers 1. O God, mijn heils, mijn toeverlaat, tot u heb ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten, tot u in mijn jammer staat. Ik nader binnen wil mij horen en neig tot mijn geschrei uw oren. En het elfde heb en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden, zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand heul of bijstand vindt. Ik zoek hem vergeefs, moet eenzaam wenen, al mijn bekenden zijn verdwenen. Psalm 88, 1 en 11. Wat verstaat gij door het woordeke geleden, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Vanmiddag geleden en gestorven. Gemeente, we hebben gelezen in Lucas 12, dat wonderlijke woord van Christus, vers 49, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Waar moest u aan denken? Christus gekomen om vuur op de aarde te werpen. Vuur uit de hemel, zoals dat eenmaal ook gebeurd is in de dagen van Lot. Vuur, zilver van de hemel. Nu opnieuw gaat het daarover. De toren van God, van vuur in de Bijbel is toch menigmaal aanduiding van Gods toren, Gods gramschap, zijn misnoegen. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Zeer zeker is vuur een beeld van Gods toren. Denk aan die omschrijving die wij allen kennen van dat oord van eeuwige verschrikking, de hel. De Heer Jezus heeft gezegd waar de worm niet sterft en het vuur niet dooft. Altijd dat vuur van Gods toren. Wat staat hier dan? Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Is Heer Jezus gekomen om helsvuur over ons uit te storten? Geliefde, de betekenis is hier anders. Maar let wel op. Let wel op, toch ook weer niet echt anders. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Hier betekent vuur het heilig evangelie. U zegt dat is de goede boodschap. De goede boodschap. Het evangelie te verkondigen. Dat wordt hier dus genoemd vuur op de aarde te werpen. Dat is wel een bijzondere vergelijking. Dat hadden wij toch niet kunnen bedenken. Het evangelie te vergelijken met vuur. Toch is dat de bedoeling, heel duidelijk. Vanzelf, anders had de Heer Jezus dat ook niet gezegd. Maar waarom dan? Wat maakt dan dat heilige evangelie als het ware tot een vuur? Nu alleen al dit. Vuur kan twee dingen doen, ja misschien nog wel meer, maar nu even deze twee. Het kan iets warm maken, water warm maken. Vuur kan ook verteren. En dat is nou precies wat het heilige evangelie ook doet, warm te geven. De warmte der liefde. Maar ook verteren, door de toren verteren. Het is niet anders dan wat Paulus daar zegt, schrijft. Dat evangelie is een reuke des levens ten leven of een reuke des doods ten dode. Weer dat tweelei. Of tot leven of tot dood. Of verwarmen of verteren. Ene evangelie, vuur. Ik ben gekomen op aarde hier om vuur te werpen op die aarde. Dat is duidelijk. En toch, nog wat verder, staat dat helemaal los van onze eerste gedachte. Toren heeft het evangelie nog wat met toren van God te doen. Ja, zegt u natuurlijk, als je niet gelooft. Dan keert dit evangeliewoord zich tegen je. Dan verdoemt het je. Ja, maar mijn vrienden, wat is nu eigenlijk het woord van God, het heilige evangelie, dit ontzaglijk werk van God wat hier voor ons ligt, de heilige schriften, waar gaat het hier over? Het gaat hier over God en over zijn recht en over zijn toren. Daar gaat het in het evangelie om, om God en om zijn toren. Want ik kan me voorstellen dat er vanmiddag iemand zegt, ja, ik ben gekomen, dat is waar, om vuur op de aarde te werpen. Maar ik kan me wel andere teksten ook voorstellen die evenzeer waar zijn. Ik ben gekomen om gevangenen vrijlating te verkondigen en een arm in het gezicht, hè, om een zieke beter te maken. Nou, dat klinkt toch heel wat lieflijker. Is de Heer Jezus soms om nog meer dingen gekomen? Is dit dan maar één van zijn doeleinden? Nee hoor. Misschien hoort u dat toch wel liever. Dat de Heer Jezus gekomen is om zieken beter te maken. Dat klinkt toch ook heel wat lieflijker, of niet dan? Zo zou ik dat iedere zondag wel willen horen, denkt u. Wat bedoelt u? Nou ja, gewoon. Dat de Heer Jezus zieke mensen beter maakt. Goed, mijn vrienden. Dan gaat het niet om toren, zegt u. Maar mag ik u eens vragen, waarom is iemand dan ziek? Maar begin nou niet te spreken over allerlei ziekteverwekkers. Daar hebben we het niet over. Of daar hebben we het ook wel over. Waar komen die vandaan? Eén woord. Dat is straf op de zonde. Alle ziekte. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden en geen gewonden en geen zieken en geen doodbrakende. Op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. En als u spreekt over genezen van ziekte, dan heeft u het ook over de toren van God. Daar gaat het altijd over. En dat is het evangelie. Dat A zegt, God toornt. Want dit is toch geen goede boodschap? Dat is een zeer goede boodschap. Want dat weet ik van nature niet. Wat is dat ontzaglijk als God en van de hemel bekend maakt. Dat hij toornt over de zonde. Dat is het begin. Als God en mens bekeert, dan is dat het begin. In het evangelie gaat het altijd om de toren van God. Dat die er is. Ten tweede, dat dat rechtvaardig is. Ten derde, dat er nou één gekomen is om die toren van God te dragen. En dat er nou een volk is dat mag zeggen, ik dank u dat gij toornig op mij zijt geweest, maar uw toorn is afgewend en gij vertroost mij. Wat is de hemel? Wat is de hemel? Wat is de hemel? Dat is voor Gods kerk een onbewolkte hemel. Wat dat betekent? Dat staat in Openbaring 22. Geliefde, geen vervloeking zal daar meer zijn tegen iemand. Geen vervloeking meer. Geen toren meer. Ziet u, het gaat in alles om Gods toren, dat hij opgewekt is door onze zonden, dat hij zeer rechtvaardig is, en dat God onbeschrijfelijke liefde is om nou zijn eigen kind ervoor te geven, om mensen van die toren te verlossen en straks een eeuwige onbewolkte hemel te bereiden. Zie daar, dan gaat het altijd in enige vorm om de toren van God. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Het heilige evangelie, zult u het onthouden, is dus een vuur. En dat verwarmt u of dat verteert u. Laten we dat onthouden. Ik kijk weer naar mijn tekst. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen, het evangelie te brengen, alle eeuwen door heeft Christus dat gebracht, het evangelie. En nu staat er wat achter, wat wil ik? In het alreden ontstoken is. Wat betekent dat? Ja, het is ontstoken, dat vuur. De evangelieverkondiging is gekomen op aarde, maar nog niet op de gehele aarde. Eeuwenlang is het toch grotendeel beperkt gebleven tot Israël. En nu is Christus Jezus zelf gekomen in Israël. Maar nog niet de gehele aarde. Het is wel ontstoken, het begin is er, maar het vervolg. Heel de aarde moet in vuur en vlam staan. Dat wil zeggen, moet het evangelie van een genade God in Christus horen. Heel de wereld moet horen. Hoe de toren van God is geblust in dat dierbaar bloed van zijn zoon. Dat betekent dat tweede. Verder. Nou komt het. Terwijl we hier de Heer Jezus zo aantreffen. Waar hij. Dit in de eerste plaats zegt. Waarom hij gekomen is om dat evangelie van vuur te brengen. Verzucht dat het nog niet geheel en al is uitgegaan. Nog grote delen van de aarde niet heeft bereikt dat evangelie wordt. Dan komt er als derde het besef bij de Heer Jezus. Volgt u het? Het besef, wanneer zal dat evangelie vuur nou ook alle uiterste de einde aansteken? Dan moet er eerst nog wat gebeuren voordat het evangelie de wereld in kan. Wat moet er dan gebeuren? Dan moet ik, zegt de Heer Jezus, de Godmens, het offer der liefde brengen. Dan moet ik eerst de toren van God stillen, blussen, wegleiden, wegnemen. En als dat offer gebracht is aan Golgotha's kruis, dan kan het evangelie de wereld in. Dan zal heel de wereld het evangelie vuur ontvangen. Gemeente, nog een keer. Hij is gekomen om het vuur, dat is het evangelie, op aarde te brengen. Ten tweede, het moet verder dan alleen Israël. En dat zal gebeuren nadat het offer van Christus is gebracht. Terwijl hij dat zegt, wordt hij, ik zeg het in zeer menselijke bewoordingen hoor, alle woorden zijn ontoereikend, dan wordt hij als het ware overvallen door het besef wat dat nou is, dat hij straks dat offer zal moeten brengen. Dat is vers 50. Voordat het evangelie de wereld zal kunnen ingaan, moet ik met een doop gedoopt worden. Dat is de vuurdoop. De waterdoop heeft hij gehad bij Johannes de Doper. Daar heeft hij zich verbonden met zijn volk. Om de schuld van het volk op zich te nemen. En nu de vuurdoop. Om met de schuld van het volk. Voor een heilig en vertorend God te verschijnen. Vuur van de hemel is een eigen ziel te gevoelen. En een vuurdoop gedoopt worden. En hoe word ik geperst totdat het volbracht zij. Hij voelt nu wellicht bewuster dan ooit tevoren wat dat is, de toren van God te moeten dragen. Dat heeft hij heel zijn leven al gedaan, maar dat zal steeds zwaarder worden. Die toorn zal steeds heviger in hem neerdalen, totdat het volbracht zij. Ik vat het samen, gemeente, want dit zijn zeer wezenlijke zaken. De Heer Jezus zegt dus, ik ben gekomen om evangelievuur te brengen. Dat moet nog de gehele wereld doorgaan, maar dat kan pas als ik het offer gebracht heb. Als ik met de vuurdoop gedoopt ben, als ik de toren van God heb gedragen. En die voel ik nu al, hoe word ik geperst? Dit is een zeer bijzonder ogenblik. Lijdenstijd. De catechismus zegt lijdenstijd. Heel zijn leven door. Heel zijn leven door. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde de toren van God tegen de zonde gedragen heeft. Ik sla wat over, u heeft gelijk. Maar eerst dit maar. Wat is dat geleden? Heel zijn leven lang de toren van God gedragen. Maar bijzonder, in niet te beschrijven mate, aan het einde van zijn leven. Maar houd vast, heel zijn leven de toren van God gedragen. Hoe word ik geperst? Wat betekent dat? Hoe word ik geperst? Dat is een hand van God de Vader die drukt op zijn zoon. En dan moet u eens kijken. Dat is begonnen met de ontvangenis. Toen ging de hand van de Vader al drukken. Dat kleine, ongeformeerde klompje daar in de baarmoeder van Maria. Rustte onder de drukkende hand van God de Vader. En naarmate hij ouder wordt, neemt die druk toe. En hier, nu aan het einde van zijn leven, is dat drukken persen geworden. Nog zwaarder gaat het drukken. En straks, geliefde, is het verbrijzelen. Jesaja 53. Dat is nou het leven van de Heer Jezus Christus. Van meet af aan in de moederschoot drukte de hand. Meer en meer en meer en meer persen. Al de sappen eruit. Tot het laatste toe verbrijzeld, verdoemd, nedergedaald ter helle. Dat is geleden. Geperst, gedrukt, verbrijzeld. Dat staat in zondag 15. Dat wordt hier benoemd als geperst zijn. Heel het leven onder de pers. We weten toch allemaal wat een pers is, de kinderen ook wel. Je hebt een bloemenpers, heb je een blad, moet gedroogd worden, aanschroeven, al het vocht eruit persen. Oh, dat is het ware. Dat is het ware. Dat is als het ware wat hier wordt bedoeld. Uitgeperst. Onder de hand van God. Heel zijn leven. Onder de toren van God. Een drukkende, persende hand. Een verbrijzelende hand. Heel zijn leven. Wat hier gebeurt in Lucas 12. Ik zei dat zo even. Misschien is hij dat ontgaan. Is de eerste keer dat wij lezen in Gods woord. Dat hij als de Godmens. Hoort u mens. Godmens. Een ontzaglijke indruk krijgt, want dat is wat dat is, wat dat is, om aan de toren van God te leven. Ik ga terug met u. Dat heeft hij altijd geweten. Hij is God en mens. Hè. En in het uur van zijn ontvangenis is dat wonder gebeurd, dat die eeuwige Zoon van God, die eeuwige Geest, verbonden is met vlees van Maria. Dat is een vruchtje geworden. En toen, vanaf dat eerste ogenblik, daar in Nazareth, toen de Heilige Geest Maria ging overschaduwen. En daar in haar moeders schoot het leven gevrocht werd. Toen al drukte de hand. Wist hij dat? U zegt, nou, zo'n ongeboren vruchter weet nergens van, hè? Nou weet ik niet wat iets of iemand anders weet. Maar dit weet ik wel. Dat zijn goddelijke natuur. En hij was in de enigheid van die ene persoon daarmee toch verenigd. Dat geweten heeft. Dus hij heeft zelf die ongeformeerde klomp al iets gevoeld van de toren van God. Dat ongenoegen over de zonde. Hij heeft het gevoeld in de baarmoeder. Wat het is om omgedragen te worden door een zondig mensenkind. Hij heeft het geweten in het uur van de geboorte. Hoe waar dat is wat de Heer had gezegd. in de hof van Eden, met smart zult gij kinderen ter wereld brengen. Toen Maria perste, hoort u dat? Perste. Toen was daar ook in het ongenoegen van God. Want zo was het van de beginnen niet geweest, maar nu wel door de zondeval om met smart te baren. Met smart te persen. Zo zijn ter wereld gekomen. Opgegroeid onder een drukkende hand van God. En als hij kinderen zag spelen, zag hij daar kleine duivelskindertjes. Die al wel openbaarden van hun vader. In hun spelen al altijd de eerste, de belangrijkste wilden zijn. List en laag gebruikt om te winnen. Al in de kinderwereld heeft hij de mensenkinderen gezien. In hun verdorven zondige natuur. In alles. Als hij moest eten. U zegt eten. Dan voelde hij de toren van God toch niet in jou, ook in het eten. Want hij heeft hem beleefd. Dat het voedsel in de weg van noeste arbeid aan de aarde moet worden ontwrongen. Het zweet uw zandschijn, zoals straf de zonde, zult gij uw brood eten, hij heeft het gegeten. Beseffende door welke worsteling het voedsel tot ons komt, heeft overal de toren van God ingezien. De zware arbeid der mensen, kinderen vanwege de zonde. Hoe de tarwe groeide te midden van de dorens en de distels vanwege de zonde. En als hij ging slapen dan ging dat door. Bewustzijn van de toren van God. En hij bijzonder, waarvoor hem eigenlijk geen plaats was om zijn gezegend hoofd neer te leggen. U zegt, ja, maar die toren van God, die was het toch niet meer toen hij ging preken, dat liefelijk werk. Waar ging het over? Ik heb het gezegd, zieken, melaatsen. Een dode, waarom? Een dode jongen, opgewekt, heerlijk werk, maar daarin gezien de macht van de zonde, de gevolgen van de zonde, de dood. Overal heeft hij het gezien, de toren van God, overal heeft hij het gezien, het ongenoegen des Heeren. U kunt niets noemen of hij heeft daarin de toren gezien. En in zichzelf gevoeld. Want hij droeg de zondelast van zijn ganse kerk. Het is niet te beschrijven, geliefde. Het leven van de Heer Jezus. Voortdurend gedrukt. Door die hand des Heren. Door de toren van God. Zijn hele leven op aarde. Geperst. En om maar in het beeld te blijven. Steeds verder aangedraaid. Als God de mens bekeert, dan gaat hij er iets van kennen. Van die toren van God. Ik denk aan David in Psalm 32. Dag en nacht was uw hand zwaar op mij. Die werd als het ware ook uitgeperst. Alle levensvreugde werden er uitgeperst. Maar dat is nog maar zeer zwak. Vergeleken bij het immense lijden van de Heer Jezus. Niet een bepaalde tijd in zijn leven, maar heel zijn leven. In veel groter omvang. Steeds zwaarder ook. En als derde beslissende verschil met David. De Heer Jezus heeft de toren van God doorleden. Als een onschuldig mensenkind. David kon zich alles verwijten. De toren van God verdient. Wanneer Jezus moest zuchten, nooit iets genomen en toch moet ik het teruggeven. Nooit iets gedaan en toch de straf te overdragen. Dat is het lijden, het onbeschrijfelijke lijden van de Heer Jezus Christus. Wat verstaat gij onder het woordelijke geleden? Ik versta er van nature niks van. Maar als de geest het oog opent, gaat hij er iets van zien. Van wat niet uit te drukken is. Om nou overal en in alles de toren van God te zien. Maar ook in zichzelf die toren te gevoelen. Mozes zegt het. Al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Als de enige geweest is die dat aan den lijve, aan de ziel heeft ervaren, dan is het de Heer Jezus. Al mijn dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Geliefde, en dat we er eens iets van mochten verstaan. Ze zeggen wel eens, wat niet weet, dat niet deert. Nou, de Heer Jezus heeft het geweten. En het deerde. Het smart hem hier. Ik zei het. Ik ga terug naar de zin die ik aan het uitspreken was. Nog niet afgemaakt. Hier dat we uit het evangelie althans lezen. Voor het eerst met toenemend bewustzijn nu gevoeld. Ja, dit is er allemaal geweest. Heel mijn leven. 33 jaar lang nu. Maar het ergste komt nog. Die hand die gedrukt heeft. Die gaat nu persen. En straks gaat hij mij verbrijzelen. Word ik weggestoten door de vaderhand in alle diepte der versmaadheid en angst der hel. Dat is hij hier zich bewust. Dat is in toenemende mate het geval. Straks, u kunt het lezen in Johannes 12. Nog sterker, hij is ontroerd. Als hij daar, u weet het wel hè. Die Grieken die komen vragen of ze de Heer Jezus eens mochten zien. Hebben u dat wel eens gevraagd? En dan wordt hem weer van een hemel geopenbaarde de drinkbeker die hij moet uitdrinken. En dan wordt hij hevig geschokt als hij gaat zien hoe de hel steeds meer open gaat. En nog verder de derde maal in Gethsemane. En kruipt hij door het stof. Nog meer bewust zijn van hetgeen komen gaat. Tot op de bodem de beker van de toren van God te moeten uitdrinken. Het hef, het roesem, de allerdiepste smaad, angsten te gaan. Besef van de gramschap van God. Daaraan vanmiddag alleen al, gemeente, te moeten verbinden uw eeuwige toestand. Wat de Heer Jezus hier gevoeld heeft. Wat straks in de volle omvang op hem zal neerdalen. Hangend aan het vloekhouderskruis. De toren van God zal eeuwig uw deel zijn. De plaats waar uw tong zult kauwen van immense raddeloosheid. Lasterend uw God en Schepper. In die ontzaglijke nood. De Heer Jezus heeft erin geleefd. Om zijn volk ervan te verlossen. Zult gij het zelf moeten dragen. Onbekeerde medereizigen. Heel zijn leven. Bijzonder aan het einde van zijn leven. De toren van God tegen de zonde. Aan het ganse menselijk geslacht gedragen. De zonde van de gehele wereld aan hem bezag. Zijn lijden sterf is voldoende om alle mensen in zijn bloed te wassen. Maar het wordt alleen daar toegepast waar geloof is, waar vereniging is met Christus. Die ontvangen de vrucht van zijn bitter lijden en sterven. Wat hij heeft gedragen, maar betekent wegdragen. Hij heeft geleden, betekent wegleiden, zodat het er niet meer is en voor de kerk er dan ook geen toren meer zal zijn, geen gramschap meer zal zijn, omdat hij het heeft weggedragen. En dat is de vrucht, wat verstaat gij onder het woordelijke verleden. En de bede klinkt op in ons hart, doe met enigszins verstaan, Heer. Het wordt vaak gezegd, doe ons uw lijden recht betrachten. Er komt wat achter in deze zee verzinken in mijn gedachten. Als God daar iets van gaat openbaren wat het is. Dat die toren, er staat in Gods woord dat hij te allen dagen torent. Te allen dagen torent. En nu is er nog algemene genade. waardoor die toorn nog niet ten volle over ons is uitgestort. Maar dat zal de hel zijn, daar zal geen zon meer wezen. Daar zal geen beker koud water meer zijn. Daar is geen voedsel meer. Daar wordt alles u onthouden wat u hier nog mag hebben. In dit lieflijkheid en de genade nog tot God bekeerd te wachten. Dan moet u zijn lijden betrachten. En daarin uw eigen verdoemelijke goddeloze natuur aanschouwen. Die dit nu heeft afgeroepen. Hetgeen de borg op zich heeft willen nemen. Uw eigen, mijn eigen verdoemelijke goddeloze vervloekte bestaan. Wordt hierin geopenbaard, geliefde. Het heeft de borg gezegd. Gekomen om vuur het evangelie te brengen. Moet de gehele aarde over. Dan moet hij eerst het offer brengen. Hij beseft wat dat is. En grote benauwdheid overvalt. En hoe word ik geperst. Totdat het volbracht zij. En zo heel zijn leven gezucht. Onder de drukkende hand des vaders. Kom, laten we er iets van mogen zingen. Psalm 22 vers 6. Niet alleen de vijandschap der mensen. Maar de toorn des vaders gedragen. Heel zijn leven lang. We zingen ervan met de woorden van Psalm 22 vers 6. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 22. Word ik geperst. Totdat het volbracht zijn. Zo wordt ons het leven van de Heer Jezus voorgesteld als een voortdurend gedrukt zijn. In steeds grote benauwdheid komende. Mijn sap veranderde in zomerdroogte. Uitgeperst. Steeds voller bewust zijn van hetgeen komen gaat, geliefde. De vrucht daarvan, waarom, geschiedt dit tot eer van God de Vader. Zo wordt God verheerlijkt. Want in die toren raakt God, als ik zo mag zeggen, met alle eerbied gesproken, van zijn toren verlost hij in zijn binnenste woed. Ontlaat zich het goddelijk wezen. Ontlaat zich. En doet de toren neerkomen op hem, die daar 33 jaar lang in het Joodse land heeft geleefd. 33 jaar lang is geperst. Hoe word ik geperst? De pers alleen getreden. Zo de Vader van diens toren verlost. Maar God straft maar eenmaal, gemeente. Daarom is de tweede vrucht voor de kerk. Allen die door een waar geloof met Christus zijn verbonden. De vloek der wet zal hen nimmer meer treffen. Die heeft Gods Zoon getroffen. Dat is de vrucht. Dat dit lijden en sterven een offer is. Een zoenoffer, het enige zoenoffer. Wie waagt het dan nog met enige gestalte, hoe gemoedelijk, hoe aangedaan u daar ook ondergesteld was. U heeft het misschien wel benoemd. Daar was ik als leem met zijn hand en daar kon de Heer doen met mij wat hij wou. Een zoete plek. En dat is dan het offer. Nee, dat is het offer niet hoor, maar ach ja, het zijn toch grote zaken, ja. Zijn mensen met grote zaken verloren gegaan, hè? Dat is de zaak niet. Hier staat het enige zoenoffer. Waarom maken wij altijd van onze ervaringen en overtuigingen de grond waar de Bijbel duidelijk alle grond buiten het offer van Christus afwijst? Omdat we vijanden zijn en blijven. En in de meest heilige zaken God nog voor de voeten lopen. Zijn offer misachten. Minachten. Omdat we vijanden zijn. Die niet willen leven van vrije genade. En die willen leven van het ene algenoegzame offer. Al de vingers er nog tussen willen hebben. En zelf iets willen toebrengen. En zelf nog enige roem zich willen vergaderen. Alles buiten dit offer wordt verdoemd. Uw uitredding. En uw uitzicht. En uw veranderingen. En al wat wij zo teer kunnen bespreken. Waarvoor de eeuwigheid geen waarde heeft. Want je kunt wel voor de poorten van de hel hebben gelegen. En je kunt onder zware overtuigingen zijn gebracht. Maar als uw zaak niet opgelost is in Christus. En als het offer niet is toegepast aan uw zinnen. Dan is het voor eeuwig kwijt en verloren. En dan zal dat dubbele toren voor ons betekenen. Buiten de toren die we vergaderd hebben door ons goddeloze leven. Nog de toren over ons hardnekkige, bittere, God onterende ongeloof. 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 Enige offer is een zoenoffer. Want God is het door verzoend. Dat is van zijn toren verlost. Als een ontzaglijk kolkende zee is door het offer van Christus de zee glad geworden. Stilte in het vaderhart. De zee tot bedaren gekomen. De toren uitgegoten. En bevredigd God blijft er over. Dat is de eerste vrucht. De tweede, daar krijgt nou de kerk. Daar krijgt nou de kerk de tweede vrucht. Omdat de toren die Christus heeft doorleden op de kerk niet meer zal komen. Gij zijt verlost. Een ander in uw plaats. De toren opgevangen. Waarom de wij, gij voor eeuwig had moeten bezwijken. Als met het enige zoenoffer ons lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En als u Christus niet als een schuld overnemende borg hebt mogen leren kennen. Als u in waarheid met hem verenigd niet zijt. Dan rust op u die verdoemenis, de staat er. Eeuwige verdoemenis. Speelt u dan nog langer met vuur? Het heilig vuur van Gods woord? Speelt u dan nog langer met vuur? Moog deze middag weer onverzoend, ongered, onbekeerd uw weg te vervolgen? De vrucht voor de kerk is dus de vergeving der zonden. En daardoor ook nog een vrucht. Want Christus heeft niet alleen geleden zijn ganse leven, maar ook de arbeid der liefde volbracht daarin dat hij al Gods geboden volmaakt heeft gehouden, het eeuwige leven heeft verworven. En dat schenkt u nu ook aan hen die vergeving van zonde hebben ontvangen. Want eerst moet de weg vrij zijn voor die andere weldaad. Eerste persoon. Dan de vergevende liefde. En dan richt op eeuwig leven. Of met de woorden van de catechismus. Niet alleen ons van de eeuwige verdoemenis verloste. Maar ons Gods genade. Vrije gunst die eeuwig omhoog. Gerechtigheid. Het voldoen aan de wet des Heren. En eeuwig leven. De hemelse heerlijkheid. Verwerven. Zie daar de vruchten. Van het lijden en sterven van Christus. Het geperst worden onder de drukkende hand des vaders. Totdat het volbracht zij. Totdat al de toren doorleden was. Nog bijzonder, een ogenblikje nog geliefden. Vestigt de catechismus onze aandacht op het feit. Dat dit heeft plaatsgevonden onder rechter Pontius Pilatus. Daarom de gereden en veroordeeld. Wat voegt dat toe, vraagt u zich af. Dit, hier wordt wat opgeklaard. Als er nog enige twijfel over zou zijn. Dat dit vonnis door Pontius Pilatus uitgesproken, geliefde, is gedaan door de wettige overheid. Annas, die wilde dat ook wel doen, maar die was niet gewettigd. En Caiaphas, die had niet de macht om het vonnis uit te voeren. Het is een wettig vonnis. Door de wettige rechter, Pontius Pilatus vertegenwoordigt de Romeinse overheid. En die draagt het zwaard niet te vergeefs. Gerechtig om het doodsvonnis te vellen. Ten tweede heeft Pontius Pilatus nauwkeurig de zaak onderzocht. Dat wilde hij trouwens niet, maar hij moest. Vijfmaal betuigt hij, ik vind geen schuld in deze mens. Dat is het tweede, waar u op moet letten. Onschuldig tot de dood veroordeeld door de wettige overheid. Onschuldig, dat betekent zonder zonde. Dat betekent het volmaakte lam. Er mocht geen lam geofferd worden met enig gebrek. Nee, een volmaakt lam. Hier is dat volmaakte lam. Kerk van God. Het volmaakte lam. Nooit gezondigd. Hij alleen dan ook. Bekwaam om de straf te dragen. Had hij zelf gezondigd. Hij zou de straf voor anderen niet kunnen dragen. Maar hij heeft niet gezondigd. En zelfs Pontius Pilatus moet het betuigen, onschuldig, onschuldig. Heel zijn leven doorlopend bewijs, nooit gezondigd. Zelfs een Judas moest het betuigen, verraderde onschuldig bloed. En de vrouw van Pontius Pilatus zal niet anders, wat hebt gij van doen met deze rechtvaardige? Het wordt betuigd, een volmaakt lam, en dat alleen kan God behagen. Leg daar uw arme ziel op, Sion. Kerke Gods, op dit volmaakte lam. Waar anders zou u uw schuld op moeten neerleggen? Op dit volmaakte lam alleen, door Johannes aangewezen, het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Pontius Pilatus heeft het vonnis uitgesproken. En daar, ja, dat is zo wonderlijk, daar stemmen de hogere overheid en de lagere overheid samen. De hemel was besloten de dood te moeten sterven. De hemel had geëist een volmaakt lam zonder enig gebrek. En de wereldse rechter gaat zonder het te weten over dit vonnis overnemen. De dood verdient. En moet betuigen wat de hemel ook wilde. Zonder zonde, onschuldig. Daarom is dit het enige lam waarop een mensenkind zo zonder last kan neerleggen. Heeft het nog iets meer, zo sluit deze zonde af, in dat hij gekruisigd is geweest. Had de Heer Jezus ook op een andere wijze kunnen sterven, heel zijn leven lijden, maar sterven had dat ook gekund door het zwaard van de beul of van de strop. Anderszins, nee, dat moest de kruisdood zijn. Waarom? Een gehangene, een opgehangene, betuigt Gods woord, is Gode een vloek. En juist die kruisdood, en de kinderen weten dat ook wel, laat dat zo zien, hoe ontzettend de zonde is, hoe die van God gehaat wordt. Jawel, God haat de zonde. En we weten het, kinderen, kijk nog eens, iemand die hangt aan het kruis en een hout wordt van twee kanten verstoten. De aarde zegt, ik wil u niet. En de hemel zegt, ik moet u niet. Die horen nou nergens meer bij. Van hemel en aarde verstoten. En daar hangt dan Christus. Voor zijn kerk tot vloek gemaakt, tot vloek geworden. Het kruis betekent vloekwaardig. U die daar hangt. De vloek verdient en daarmee wordt de ontzaglijke ernst van de zonde aangeduid. Dat hebben wij met onze zonde verdiend, de eeuwige vloek. Dat is de eeuwige gramschap van God, de eeuwige toorn des vaders. De kruisdood is een van God vervloekte dood. Geliefden, en zo wordt het afschuwelijke van de zonde getoond. Dat hebben we ons waardig gemaakt. Er zat nog één ding bij, waar ik even met u de vinger bij leg. Wat is de troost ervan dat hij aan het kruis is gestorven en geen andere dood? Ja, dat ik daardoor zeker ben. Dominee, ik ben niet zo verzekerd. Oh, bent u niet verzekerd? Nou, dat is op zich niet verkeerd, maar wat bedoelt u? O, niet verzekerd waarvan, dat ook voor u hij gestorven is. Wat staat hier nou? Waardoor ik zeker ben dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Ja, nou zit er een in de kerk die zegt, ik ben niet zeker. Waar ben u nou niet zeker van? Dat de vloek van mij is afgenomen. Bent u daar niet zeker van, maar dan moet er eerst een vraag beantwoord worden. Ligt de vloek dan op u? Heeft u die vloek wel eens voelen branden in het diepst van uw hart? Want er moet wel wat zijn, wil die afgenomen kunnen worden. Hè? Kijk, en dan zeggen we met ons verstand, ja zeker, ik heb de dood verdiend. En dan vraag ik u eerlijk. Als u de vloek gevoeld heeft, u vraagt zich af, ben ik ervan verlost? Dan heeft u die vloek gevoeld. Hè? Die brandt op uw ziel, hè? Toch? Ja. Maar nou de vraag. Heb je dan ooit gezegd wat de Heer Jezus heeft gezegd? Hoe word ik geperst? Nee, zegt u, maar dat kan ik ook niet nazeggen. Nee, daar heeft u gelijk aan. Kom, kijk hier naar David. Dag en nacht drukt uw hand op mij. En als God een mens bekeert, geliefde, dan gaat hij iets van die hand kennen. En iets van die drukkingen en persingen. Als de Heere de zonde bekend gaat maken. Wat het wezenlijk is om God te krenken. In zijn liefde te verachten. Als u gaat zien wat zonde is, opstand tegen de liefde. Dan gaat dat met gevoel van diepe verslagenheid en grote benauwdheid gepaard. Iets van die drukkende hand van God, iets van de toren wordt dan gevoeld, geliefde. Uw hand rust de dag en nacht zwaar op mij. Kunt u dat zeggen? Waarachtige bekering. Daar wilden we mee eindigen, daar moeten we altijd mee eindigen. Want anders kunnen we niet sterven als we niet bekeerd zijn. Daar moet van gesproken worden. En dan keer ik terug tot het begin. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Dat is het heilige evangeliewoord dat ook vanmiddag gelezen is, geliefde. En als dat evangeliewoord werkelijk door ons verstaan wordt, dan wordt het ook een vuur. Dan word ik uitgebrand en uitgerookt. Toen de Heer ging spreken in ons leven, konden we in dat genoeglijk holletje van ons gezinsleven het niet meer houden. Dan word je uitgedreven naar buiten. Oh God, ik ben onbekeerd. Mijn vrouw, mijn kinderen, alles wat ik heb. Ik kan dat mee voor u niet verschijnen. Dan wordt het nood. De zonde gaat drukken, de last, het gewicht van de schuld gevoeld. En het woord drijft je uit als een vuur. En dreigt je te verslinden. Iets van de helse benauwdheden worden dan gevoeld. En gaat een mens zoeken. Hij gaat zijn weg veranderen, dat kan niet anders. Hij gaat onder een zuivere waarheid. En dat kan niet zo zitten, dan wordt zijn ziel verklaard. En dan zeggen wel eens, dominee, u hebt mijn hart toch zo verklaard. En zeg ik als mensen, ja, ik zeg meestal niet van direct, dat moet ook weer niet voor. Dan denk ik van mensen, je moet niet verklaard zijn, je moet opgelost zijn. Maar goed, verklaard. En word je toestand zo verklaard, dat is aangenaam, dat moet ik zeggen. Dan zeg je, zou God nog meer van die mensen hebben die er ook zo aan toe zijn? Ja, dan ga je anders kerken. Dan kun je wat rust in vinden, dan komt dat vuur weer. En dan moet je weer van die plek af. Dan kun je het met je godsdienst ook niet doen. En dan ga je nog meer bidden, dan ga je nog meer beterschap beloven. Zeg je, Heer, nou zal ik alles doen, alles doen. En dan doe je alles. En dan zit je in de kerk vanmiddag, dan zeg je, Heer, en heb ik alles gedaan. De televisie is eruit en mijn kinderen zijn netjes gekleed. En wat moet ik nog meer doen? Komt er nog wat van? Er gebeurt niks. Zoveel verandert in mijn leven. Misschien wel in de bank terechtgekomen, wie zal het zeggen? Iedereen heeft me geprezen, wat ben jij veranderd, zeg. Dan komt er een vraag van binnen. Veranderd? Maar ben je al van een ander geworden? Ja, maar er is al zoveel veranderd. Moet God u daarom genadig zijn? Dan word ik weer uitgebrand. Weer dat vuur aan het woord, weer opgejaagd. Dan kan ik het ook niet houden. In al mijn veranderingen. Steeds meer gaat het grote gebrek openbaar komen. Ik heb die ander nog niet. En die te missen, Christus Jezus, dat is de dood. Dan schreef het uit, geef mij Jezus, of ik sterf. En dan ook leren, geen recht. Maar Heer, heb ik toch alles gedaan? Geen recht. Eén recht. Ik heb altijd principieel bezwaar gehad. Ik zeg het u heel eerlijk, u bent me er niet minder om hoor. Maar principieel bezwaar gaat tegen de uitdrukking, we moeten als rechterlozen komen voor God. Dat is niet waar. Dat is niet waar.
rechteloos. Je hebt een recht, mens. Je hebt een recht. Wat is dat recht? Dat God recht heeft op u. En u heeft daarom recht op de eeuwige dood en verdoemenis. En zijn we het daarover eens geworden. Maar God doet door zijn woord afbreken, afsnijden, uitroken, opschrikken, uitbranden. U zegt, wanneer is het dan wel goed? Ik weet het niet meer. U bent niet goed. U moet verloren gaan. Amen, Heere, voor eeuwig recht als gebinde, eeuwige rampzaligheid hebt. Uitgerookt, uitgebrand, verdreven, dat woord jaagt me op. Gun me geen rust, waarom? Heer, wat ben uw hart? U vraagt wat ik niet kan opbrengen. U wil maaien waar nooit gezaaid is. Ik ben mijn God niet eens, ik word boos. De dood verdient, mijn vrienden. Leg daar uw hoofd eens op neer. De hel verdient. Doe ik dan onrecht als ik u nu wegstoot in de diepste diepten van de eeuwige verlorenheid? Mag er dan een volk zijn dat zegt, nee, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En nou kan ik sterven, nee? Nee. En als dat uw heimelijke hoop is, als ik dat maar beleid, dan komt het goed, dan heeft u toch niets van begrijpen. Maar opgelost, als hij komt, de vloek dragen, de gekruisigde, als hij komt met de doorstoken zijde, voeten, handen en het betuigt, zie daar mijn kind. Mijn ganse leven geleden voor u. Al uw afmakingen, al uw zonden, al uw ongerechtigheden gedragen aan het kruis, daarachter gelaten. Hier is uw God, kom. In de armen genomen, in zijn bloedwonden gedompeld, in de liefde gezet en daar de liefde uitgestort in mijn hart. Toen is er een vuur ontstoken. Een vuur dat de duivel nooit meer kan blussen. Het vuur der liefde. Met Christus wordt de liefde uitgestort. En dat is een liefdesvuur. En dan wordt het waar wat Paulus zegt. Zijt dan vurig van de geest. Dan kan er maar twee dingen. Dat ze zonde vurig haten en God vurig beminnen. Dat is het leven van de kerk. Ah, moet zichzelf vaak aanklagen hoor. Ingezonken, maar ik kan er geen rust meer in vinden. Maar dat is het leven. Hier om de zonde vurig te haat. Met wortel en vuur te lijf te gaan. Met wortel en al uit te rukken. Met vuur te verbranden. God vurig lief te hebben. Er is een vuur ontstoken in mijn hart, zegt Ruddevoort. De duivel probeert het te blussen. De Heer onderhoudt het vuur. Door zijn geest. En door zijn woord. O, dat heilig woord van God is een heilige brandstof. Omdat vuur dat eenmaal ontstoken is in het hart van Gods kinderen. Als het inzinkt weer aan te wakkeren. En dus hier weer te verwakkeren om te zoeken de dingen die boven zijn. Geliefde, er is een vuur in mijn hart ontstoken. En dat is de vrucht van wat hier staat. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen, geliefde. En als u vanmiddag naar me aarzelt en weer vanmiddag niet anders hebt gedaan dan gespeeld met vuur, dit vuur, het heilig evangeliewoord, dan moet ik u voorhouden, het woord van de apostel, geliefde, dat u die geen acht hebt op zulk een genade en zulk een heilig evangelie, geen offer meer zult overhouden. Maar dat u staat te wachten, de verschrikking van het oordeel en de hitte des vuurs. Dat alle tegenstanders van God zal verslinden. Geliefde, als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, zonder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaar de straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zonen Gods vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, de geest der genade, smaadheid heeft aangedaan. Wat is hierop uw antwoord? Amen. Wij eindigen met dankzij. Heren, ik ben gekomen om vuur op aarde te werpen. Heilig evangelie. En het uur der liefde. De liefdesbrand ontstoken. De liefdesbrand ontstoken. En eeuwig zal dat vuur onderhouden worden door u. Die liefde zijt. Dat liefdesvuur wordt nooit gedoofd. Heren, dat we dat mogen kennen. We gaan weer naar huis. Althans, dat is ons voornemen. Maar zonder u kunnen we geen stap verzetten. Kunnen we hier de adem geven. We zouden ons nog willen brengen op de plaats onze inwoning. En nog geven onszelf te verstaan met uw heilige evangeliewoord. Omdat het niet in de dag der dagen tegen ons getuigen zal. Dan blijft er geen offer meer over. Als we willens en wetens met ongeloof uw heilige evangelie blijven beantwoorden. Wilt u ons daar genadiglijk voor bewaren. Verzoening doen over al hetgeen wij hebben misdreven. En ons geven het goede uit uw hart en hand. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Gedenk onze kinderen, de jeugd, Heere. Ons te samen. Word ons te sterk. Ga ons voor deze wereld door. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. 123, het eerste vers. Slotzang is uit 123 en daarvan het eerste. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het eerste van Psalm 123. harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.